Vervolgens openen we samen opnieuw de schriften in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Galatië. Hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. En de openbaring van Johannes, hoofdstuk 22, de versen 12 tot en met 21.
Paulus, een apostel geroepen, niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u, en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Terwijl zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haastig, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Dat er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Toch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien nu iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik de mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behouden, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Vervolgen wij openbaringen 22 vanaf vers 12. En zie, ik kom haastiglijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, als ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Wie deze dingen getuigt zegt ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen.
Wij vervolgen deze morgen het onderwijs uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij staan vanochtend stil bij de artikelen 5 en 7. De vorige keer luisterden we naar het onderwijs uit de artikelen 3, 4 en 6. En nu nemen we de artikelen 5 en 7 samen. En we zullen deze eerst samen met elkaar gaan lezen. Artikel 5. Waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit of gezag heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig gehoud, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. En terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf een tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. gaan we naar artikel 7, de volkomenheid van de Heilige Schrift, om alleen te zijn een regel van het geloof. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomenlijk vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de Heilige Schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensenschriften, hoe heilig ze zijn geweest, gelijkstellen met de goddelijke schriften. Noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie, dat is de opvolging van tijden of personen, noch conciliën, dat zijn kerkvergaderingen, decreten of besluiten, want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. En daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggende: beproeft de geesten of zij uit God zijn. Insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Wij gaan luisteren naar dit onderwijs uit de Nederlandse geloofbelijdenis onder het thema Het woord van God. Twee gedachten. Dat woord heeft gezag en dat woord is genoeg. Het woord van God, dat heeft gezag, dat zien we met name in artikel 5. En dat woord is genoeg en dat blijkt uit artikel 7. Gemeente des Heren, het lezen van het woord van God, ja, dat is het allerbelangrijkste voor haar. Wie? Een jonge vrouw. Arm. Maar ze heeft een schat. Een kostbare schat, namelijk de Bijbel. En daar leeft ze bij. Daar leeft ze mee, daar leeft ze uit. Ja, daar leest ze in. Ze is blind. Maar ze leest dat met haar vingers. Het brailleschrift van die Bijbel die haar zo vertrouwt en zo dierbaar is. Elk vrij moment leest ze daarin. Maar ze moet daarnaast ook hard werken. En ze werkt in de textielindustrie. Als wever. Een eentonig werk, maar zij kan dat als blinde doen. En vooral door haar handen, haar vingers te gebruiken. Om het leiden van de draden, zodat het een doek wordt. En dat het gebruikt kan worden om daar kleding van te maken. Maar ze komt er wel meer en meer achter dat er een probleem ontstaat. Ze krijgt eelt op haar vingertoppen, zoveel en zodanig, dat ze steeds minder voelt als ze in de Bijbel leest. En ze moet steeds meer haar best doen om te voelen wat er staat. En op een zeker moment komt er een dag, dan voelt ze het niet meer. En ze wil toch lezen. Die Bijbel moet open. En die woorden van God, ze kan er niet zonder. Ze moet die woorden lezen, ze moet die woorden indrinken. En wat doet ze? Ze pakt een mes en ze snijdt het eelt van de toppen van de vingers af. Ja, blind. Dus snijdt ze ook in de vingers zelf. Maar ze zet door. En dan leest ze, met die bloedende vingers leest ze weer in de Bijbel. En ze kan het weer voelen. Maar na verloop van tijd gaan die wonden gaan ontsteken. Het gaat zweren, het gaat kloppen. En ze raakt weer de tastzin kwijt. En ze kan de woorden niet meer voelen. Ze kan het woord van God niet meer lezen. En dat vindt ze verschrikkelijk. Maar ze weet geen manier om dat te keren. En ze trekt voor zichzelf de conclusie, dan kan ik dus nooit meer Bijbel lezen. En in haar hart moet ze dan afscheid nemen van het woord van God. En zo verdrietig als ze is, pakt ze haar Bijbel beet. En zo lief is het woord van God haar, dat ze een kus geeft op die geopende bladzij van de Bijbel. En dan ontdekt ze wat. Dat ze de woorden van de Bijbel voelt met haar lippen. En vanaf dat moment leest ze haar Bijbel. Een merkwaardig gezicht en er wordt van alles van gezegd, maar daar trekt ze zich niks van aan. Ze leest haar Bijbel door met haar lippen de woorden te lezen. Want ze kan geen dag zonder het woord van God. En waarom niet? Nou, dat woord van God, dat heeft gezag voor haar. artikel 5 van de Nederlandse geloofbelijdenis is. Dat woord van God, dat is voor haar alles, daar heeft ze genoeg aan. Nou, dat is artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laten we naar het onderwijs van deze artikelen gaan luisteren. Hier is dus het gezag van de Bijbel. Ik begin maar met een vraag voor jullie. Hoe kom jij aan je Bijbeltje? De Bijbel die nu voor je ligt in de kerk, die thuis op je nachtkastje ligt, die meegaat in je schooltas, die op de catechisatie in de vereniging gebruikt wordt, en nu dus ook vanochtend in de kerk. Hoe kom je daaraan? Nou, we hebben de goede gewoonte in onze gemeente dat als je de zondagsschool verlaat, dan krijg je een Bijbeltje. Dan heb je een eigen Bijbeltje. Prachtig. Maar ook inderdaad met de bedoeling dat je die gebruikt. Hoe komen wij aan de Bijbel? Die ontvangen wij op de dag dat we getrouwd zijn. Van de kerkraad krijgen we als eerste huwelijkscadeau een Bijbel. En bedoeld om die aan tafel te lezen. Om die Bijbel in het gezin open te doen. Het woord van God, dat hebben wij ontvangen, dat hebben wij gekregen. Dat krijg je in handen aan het einde van de zondagsschool. Dat krijg je in handen bij de kerkelijke huwelijksbevestiging. Dat krijg je misschien op heel veel andere manieren. Maar wij krijgen dat woord van God aangereikt. En hoe ontvangen wij dat woord van God? Dat hebben wij uiteindelijk van God zelf ontvangen. Die beweging dat het woord van God wordt uitgedeeld, meegegeven en doorgegeven, dat gaat de eeuwen door. Het woord van God is ontvangen. Dat begon al eeuwen geleden. Bij Jeremia. Bij David. Bij Paulus. Bij Johannes. Die hebben het woord ontvangen, dat woord gehoord. En die hebben dat opgeschreven. En die hebben dat doorgegeven. En eeuwenlang is dat woord zo doorgegeven, het is overgeschreven. En dat is best wel indrukwekkend als je beseft dat eeuwenlang, zo van generatie op generatie, het woord is doorgegeven en is overgeschreven. Toen in de jaren 40 van de vorige eeuw de Dode Zeerollen werden gevonden, was dat wereldnieuws. En de gedachte was, dat zal aantonen dat die Joodse Bijbel, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, en dat het heel ver afstaat van die oude boekrollen. Want die boekrollen die daar gevonden werden, zijn meer dan 2000 jaar oud. Maar al die stemmen en al die opwinding, het is heel snel weer verdwenen. Want wat bleek? Toen die schriften met elkaar vergeleken werden, bleek dat de oudste handschriften die wij nu gebruiken, die zijn ongeveer uit het jaar 1000 na Christus, die komen bijna exact overeen met die handschriften die toen gevonden zijn. Onder de Joden hebben ze daar ook een systeem voor, dat die woorden heel zorgvuldig en heel nauwkeurig worden doorgegeven. Per boekrol zijn alle woorden geteld. Per kolom zijn de woorden geteld. En als dan een stuk geschreven was, moest zo'n schrijver eerst gaan tellen. Precies nagaan controleren of het wel klopt. En dan kon het gebeuren dat bijna aan het einde van een heel proces van het overschrijven van zo'n Torahrol, daar deed je een jaar over, dat die werd afgekeurd en dat die verbrand moest worden. Zo nauwkeurig en zo zorgvuldig is het Oude Testament overgeleverd. En het Nieuwe Testament? Daar is ons een overvloed aan tekstgetuigen overgeleverd. Allerlei teksten die overgeleverd zijn, die hun weg hebben gevonden in deze wereld. En als je ze naast elkaar legt, ja, je vindt hier en daar wel verschillen. Een enkele taalfout, een kleine overschrijving. Maar de grote en de belangrijke dingen, de doorgaande lijn, die is overal hetzelfde. Het woord van God is door de Heere, door de Heilige Geest zelf bewaard. Ook in het proces van het doorgeven en van het overschrijven. En ook in die eeuwen daarna. Kijk, de duivel is erop uit dat die Bijbel verdwijnt. Dat die Bijbel niet gelezen wordt. En heeft alles de eeuwen door in het werk gesteld. Om maar te voorkomen dat mensen de Bijbel zullen lezen. Het Romeinse Rijk is alles op alles gezet om die Bijbel uit te roeien. Heel wat Bijbels zijn er verbrand. Maar het is de Romeinse keizers niet gelukt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft alles eraan gedaan om die Bijbel te verbergen. Te leggen onder een hele grote stoflaag van tradities en gewoonten. En de Bijbel te laten lezen in de Latijnse taal en niet in de volkstaal. Zodat het woord verborgen zou blijven. En God kwam met de reformatie en de boekdrukkunst. Dat het woord goedkoop gedrukt kon worden en zo doorgegeven kon worden. En in de moderne tijd, waarin het denken zo belangrijk is, dat wij met ons hoofd gaan redeneren en alles op een rij gaan zetten. Ja, de kritiek die barstte wel los. Al die Bijbelverhalen, mooie verhalen hoor, maar wat is het meer dan een sprookje? En die wonderen die erin beschreven zijn, zijn die nu echt waar? En het antwoord van de Heere? De archeologie. Er is sinds de 19e eeuw gegraven en gespit in het Joodse land. En al die verhalen waar gezegd wordt, ja, koning David, een mooi verhaal hoor. Zijn paleis is teruggevonden. Allerlei getuigenissen die uit de grond naar boven zijn gekomen, die bevestigen dat er een koningshuis geweest is van David. Dat die gebeurtenissen daar hebben plaatsgevonden. Het woord van God is ook in de eeuwen dat het doorgegeven is bewaard tot op deze dag. En zo ontvangen ook wij in onze tijd, in ons leven, het woord van God. Wij ontvangen dat. Ja, wat ontvangen wij dan? Nou, zegt Guido de Bray, en dan moeten we even precies lezen, begin van artikel 5. Al deze boeken alleen. Alle boeken. Dus heel de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Maar alleen deze boeken. Alleen de Bijbel. Alleen die 66 Bijbelboeken. Die zijn gezaghebbend. Wij hebben een gesloten kanon. Daar komt niets meer bij. Dat is een mooie vraag die op de catechisatie nog wel eens gesteld wordt. Want als je de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe leest, dan lees je daarin dat Paulus tenminste nog één brief geschreven heeft aan die gemeente. En misschien zelfs twee. Wij kennen alleen maar de eerste en de tweede Korinthebrief. Nou, laten we het erop houden dat er nog één brief geweest moet zijn. Dan hebben we eigenlijk alleen de eerste en de derde Korinthebrief. De tweede brief aan de gemeente van Korinthe, Paulus verwijst daarnaar in zijn tweede brief, dan noemt hij de tranenbrief, die kennen wij niet. Stel je nou voor dat op een dag ergens een bibliotheek opengaat en dat er een doos gevonden wordt en we blazen het stof eraf en warempel. Daar ligt de brief van Paulus in, die tranenbrief. Wat moeten we daar dan mee? Nou, ik zou hem wel graag willen lezen. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat erin staat. Maar voegen wij hem dan ook tussen die twee brieven die we nu hebben in? Dat we zeggen, we hebben een eerste brief en de nieuwe gevonden tweede brief en de derde brief aan de gemeente van Korinthe. Het antwoord is nee. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht dat die tweede brief niet bewaard is gebleven. Die brief is dus niet nodig om het woord van God te ontvangen daarin. Je kunt hem wel lezen als we hem zouden vinden, maar hij krijgt niet hetzelfde status en hetzelfde gezag als die woorden die we vinden in de boeken die wij in de Bijbel vinden. Wij hebben een gesloten Bijbel. De Heere zelf heeft die woorden gegeven, die woorden zijn opgeschreven, onder leiding van de Heilige Geest bewaard en doorgegeven tot op deze dag. Dit is het woord van God. Wij voegen daar niks meer aan toe en we laten daar niets meer uit weg. Het woord alleen. En deze Bijbel, het woord van God, dat heeft gezag. En dat gezag, dat ligt in de afzender. Dat gezag, dat geeft God zelf daaraan. En de bedoeling daarvan is, zo zegt Guido de Bray, dat is voor ons geloof. Deze boeken ontvangen we alleen voor heilig en kanoniek om ons geloof daarna te reguleren, te gronden en daarop te vestigen. Deze woorden, ze zijn heilig, omdat God heilig is, en ze zijn kanoniek. Een moeilijk woord, wat betekent dat? Nou, het woord kanon, dat betekent zoveel als rietstok. Een rietstok in de zin van een meetstok. Daarmee werd in die tijd de maat genomen. Nou, we kennen dat nog wel. Als je op de markt komt en je komt bij zo'n stoffenkraam en er wordt wat afgemeten. Hoeveel meter heeft hij nodig? 1 meter, 2 meter? Dan pakt hij zo'n meetstok en dan gaat hij meten. En een bouwvakker heeft ook zo'n meetstok, een duimstok in zijn zak te zitten, waar hij mee de dingen precies kan opmeten. Nou, die bedoeling. Het woord van God is voor ons de norm. Dat heeft gezag. Gezag. Daar leggen we ons geloof en ons leven langs. En dan gebruik ik de Bray in artikel 5:3 woorden. Welk gezag heeft het woord van God? Nou, dat is om ons geloof te reguleren. Dat we ons geloof daarop richten. Dat we ons geloof daarop gronden, funderen. En dat we ons geloof daarmee bevestigen, vastmaken. Hij bedoelt er dit mee. Reguleren of richten. Dat betekent als het gaat om de geloofsbeleving, dan is de Bijbel de norm. En alleen de Bijbel. Niet onze gedachten, niet mijn gevoel, ook niet mijn ervaring. Nee, als dat is, dan leggen we dat naast het woord van God. En dan toetsen we dat daaraan. Lezen we dit ook in het woord van God zelf? Sluiten we, om zo te zeggen, in ons geloof aan bij de klacht die we lezen van Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van de zonde? Kennen we iets van het belijden van Psalm 51, van onze zonde en van onze schuld? Kennen we ook die vreugde, die Bijbelse vreugde die we vinden in Psalm 116? We zongen er net van, en als je die psalm verder zingt, die vreugde om God te belijden en God te dienen en dat te doen samen met de gemeente in het huis van God. En daardoor dus ook een ander Bijbelwoord, de onderlinge samenkomsten niet na te laten. En dat we om die reden, om zo ons geloof te beleven, om ons geloof vorm en inhoud te geven en ons geloof te laten corrigeren, ook komen naar de samenkomsten. 'S morgens en 's middags. Omdat we dat onderwijs van het woord van God nodig hebben. Nogmaals, wat ik voel, wat ik denk, wat ik ervaar en wat ik allemaal beleef, dat doet er niet toe. Dat is niet de norm, dat is niet de maatstaf. Maar het gaat erom lezen wat dat in het woord van God. Als het gaat om de geloofsbeleving. Maar ook de levenswandel. Dat de Bijbel dan in alle dingen onze norm is. Dat we ons leven daarop richten en laten bijsturen. Dat als het nodig is dat de snoeischaar erin gaat. Als we ontdekken dat er gewoonten zijn. Die niet zijn naar het woord van God. Dat we zo ons gebedsleven naast het woord van de Heere leggen. De keuzes die we maken in het leven, dat we die ook toetsen aan het woord van God. En dat onze levensstijl niet is naar de norm van de wereld, maar dat onze levensstijl is naar de norm van het woord van God. Om zo ons geloof en het leven uit het geloof te richten, te reguleren. Dat tweede woord, gronden of funderen. Waar bouwen we ons geloof op? Zomaar wat gedachten die naar binnen komen? Zomaar wat anderen tegen ons zeggen? Nee, wij moeten ons geloof bouwen op het woord van God. En dat betekent dat we ons richten op dat woord van God, op de beloften van God. De beloften van God, die zijn vast en zeker. Dat we ons daarop richten, dat we ons daarop funderen en daar ons geloof opbouwen. Een prachtig voorbeeld vindt u in dat boek wat Bunyan geschreven heeft, De Christenreis, Onderweg naar de Eeuwigheid. Als dan een christen onderweg is en die moet dan door een moeras heen. Dat moeras mistrouwen, twijfel, aanvechting. Hoe kan die daar doorheen? Als die precies op die stapstenen gaat lopen. En die stenen die verwijzen naar de belofte van God. Wanneer gaat het goed in het geloof? Als je staat op de belofte, op het woord van God. En daarbuiten, ja, dan kom je in een moeras van twijfel. Vastheid en zekerheid vinden we alleen in het woord van God. Zo het woord daarop, ons geloof daarop richten, daarop gronden, maar daar ook op dat woord van God bevestigen, vastmaken. Om ook elke dag met het woord van God te leven. Dat geloof dat wordt aangevochten. De twijfel die er is. En dan de zekerheid en de vastheid blijven zoeken. Niet in het gevoel, niet in wat ervaringen, maar in het woord van God. Om in het woord van God in te groeien, om met dat woord vergroeid te raken. Ik las ergens een beeld, dat is dit, dat het woord van God als het ware een stam is. En dat wij als door het geloof als een klim op ons helemaal hechten aan dat woord. Vergroeien met dat woord. En zo blijven lezen, blijven studeren, blijven graven in het woord van God. En wat is dan onze houding daarbij? Nou zeg ik hier door de brei, dat we dat doen zonder enige twijfel. En wij geloven zonder enige twijfeling alles wat daarin staat. Zonder enige twijfel. Twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld hoe het niet moet. Het voorbeeld van Eva. In het paradijs, die luisterde naar de stem van de boze. En die boze die komt toen, maar ook vandaag. En die stelt dan een vraag. Is het ook zo dat het geschreven is dat? Even een haakje, even een aarzeling, even een vraagteken zetten bij het woord van God. Als je daar gehoor aan geeft, ja, dan zet hij de volgende stap. Nee hoor, het is niet waar. Als je daarvan eet, nee hoor, je zult echt niet sterven. Het zal niet gebeuren. Dat is het voorbeeld hoe het niet moet. Hoe het dan wel moet? Matthäus 4. De Heer Jezus zelf die ons het voorbeeld geeft. In de woestijn, verzocht door de duivel. En wat is zijn antwoord? Tot 3 keer toe is zijn antwoord op het verleidelijke voorstel wat de boze deed. Er staat geschreven. Zonder enige twijfel. Vasthouden aan het woord van God. Het hele woord van God. En alleen het woord van God. Want dat woord heeft gezag. Dat woord is beslissend en heeft het voor het zeggen in ons leven. En dan geeft Guido de Bree in artikel 5 3 redenen waaruit dat gezag blijkt. Allereerst de kerk. In de 2e plaats het getuigenis in het hart. In de 3e plaats de uitkomst van de profetieën. De kerk. Ja, zegt hij erbij, niet zozeer de kerk, maar de kerk ook. Dus het is niet het beslissende, maar het spreekt wel mee. Namelijk, wij geloven niet alleen. Als wij het woord van God lezen en daarvoor vallen en het woord van God door het geloof aannemen, dan is dat niet voor het eerst, maar dan scharen wij ons in een rij van gelovigen die al eeuwenlang geleefd hebben met dat woord van God, die met dat woord geleefd hebben, die met dat woord ook konden sterven. Al eeuwenlang. En kijken we om ons heen, in de gemeente, in de kerk, dat er ook anderen zijn die met ons het woord van God lezen. Dat woord van God serieus nemen en daarin de stem van de zaligmaker horen. Al die gelovigen, en dat is het 2e argument, die het kunnen bevestigen. Dat het de Heilige Geest zelf is, die getuigenis geeft in het hart, bij het woord van God. Nee, niet het hart zelf, maar de Heilige Geest die zelf daaraan het getuigenis geeft. Dat het woord van God waar is. Zeker is. Dat het gezag heeft. Ja, en hoe leg je dat uit? Hoe leg je nu uit aan iemand wat dat is? Dat getuigenis van de Heilige Geest. Als je het kent, dan herken je dat als de ander daarover spreekt. Het is iets dat je ervaren moet hebben. En wat ervaren wordt door hen die leven met het woord van God. Ik geef maar het voorbeeld of het antwoord door wat ik op de catechisaties terugkreeg toen we de afgelopen week spraken over het Bijbellezen. Jongeren, 17, 18 jaar oud, die het heel eerlijk vertelde Bijbellezen. Nee, niet als je dat even wat vluchtig doet. Niet zomaar even snel, maar met aandacht. De tijd nemen om een half uur stil te worden en dat woord van God zo'n 5, 6, 7 versen aandachtig te lezen. De vraag te beantwoorden, wat staat er nu? De vraag ook te beantwoorden, wat is de boodschap van de Heere? Om die boodschap van de Heere te horen, te ontvangen en mee te nemen. En dat elke dag doen. Ja, zeiden ze erbij, er zijn dagen, dan heb je niet zo'n zin. Nou, dan dwing ik mezelf om toch een stuk te lezen. En als ik er wel zin in heb, dan lees ik 3 keer zo'n stuk. Mooi, hè? Het leven bij het woord van God. En dan hoor je die jongeren zeggen, en dan gebeurt het. Dan gebeurt het dat dat woord iets doet. Dat dat woord me in de greep neemt, me vastpakt, me naar de keel grijpt. Duidelijk maakt dat ik dingen niet goed doe. In gesprekken met klasgenoten, dat de hand op de mond gaat, wacht even. Wat staat er ook alweer in de Bijbel over de tong? Een vlam aangestoken in de hel? Laat ik mijn woorden wegen. Dat woord wat me in beslag neemt. Wat ik ineens dat woord zie, wat ik de oude woorden zie die ik al zo vaak gelezen heb en dat ik ineens zie, maar hier gaat het over mij. Hier gaat het over de zaligmaker die voor mij de dood is ingegaan. Het horen van de stem van de goede herder door steeds maar weer Bijbel te lezen. Iets wat nooit ervaren wordt met een ander boek, maar met het woord van God. Er zit kracht in het woord van God. Het is een kracht van God tot de zaligheid. Een ervaring van een jongere. En als u het kent, als u al jaren leeft bij het woord van God, dan herkent u daar iets in. Het luisteren naar de stem van de Heere. Het horen van de lokroep van de goede herder. De uitnodiging om hem te volgen. Van andere momenten dat je gecorrigeerd wordt, aangesproken. Dat het anders moet. Dat je je moet bekeren. De stem van de levende God in je leven. Het getuigenis van de Heilige Geest zelf. Dat duidelijk maakt dat het woord van God waar is. Gezag heeft. Het voor het zeggen heeft in alle dingen van het leven. Maar ook het derde, profetieën die komen uit. Als je zo de Bijbel leest en je laat al die geschiedenis op je inwerken. Wat zullen we eruit halen? De geschiedenis van Abraham. Hem was beloofd dat zijn nageslacht zal tot een groot volk worden. Het is uitgekomen. De waarschuwingen van de profeten in het volk Israël, dat als ze zich niet zouden bekeren, zich niet zouden houden aan het woord van God, dat de oordelen zouden komen. Het is uitgekomen. Stad en tempel zijn verwoest en het volk is in ballingschap gegaan. Of de Heer Jezus zelf, die de stad Jeruzalem ziet, tot in tranen toe bewogen over de hardheid en de onbekeerlijkheid van de stad Jeruzalem. En het gezegd heeft, er komt een dag dat het oordeel voltrokken zal worden. En het oordeel is gekomen, 70 na Christus. Die stad is grondig verwoest en Israël, het Joodse volk, is weggevoerd. De profetieën die uitkomen, ook vandaag de dag. De beloften die er liggen voor het Joodse volk. En we zien daar iets van. De Joden die terugkeren naar het beloofde land. En daar de onvruchtbare streken. De woestijn die tot bloei komt. Als je het woord van God leest, dan lees je daarin. Het woord is waar. Het woord is betrouwbaar. Reden dus om dat woord te gebruiken. Dat woord te gaan lezen. Want dat woord aan dat woord, daar heb je genoeg in het leven. En je kunt met dat woord ook sterven. Nou, en dat is wat artikel 7 zegt. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen volmaakt vervat. Het gevaar is dat je nu een punt zet. En dat je zo ook de Bijbel gaat lezen. En ik kom dat nog wel eens tegen. Dat dan de Bijbel gelezen wordt en dat de Bijbel werkelijk het antwoord geeft op al onze vragen. Al onze vragen, al onze ideeën, dat we die tegen de Bijbel aanleggen en dat we daar alles over te weten komen. Ja, dan stuit je wel op de grenzen en op andere vragen. Zomaar twee voorbeelden. Ook een vraag die op de catechisatienota gesteld wordt. Wie was de allergrootste koning van Israël? Als je de Bijbel leest, dan ben je geneigd om te zeggen, dat is, ja, je zou kunnen zeggen koning David. Die heeft inmiddels dat koninkrijk gevestigd, de overwinningen behaald op de vijand, was een machtig en een sterke koning. Nou zegt een ander, ik denk eerder aan koning Salomo. Zijn rijkdom, en in zijn dagen was er vrede en rust in het land. Als je de vraag zo stelt aan de Bijbel, krijg je dit antwoord. Als je de vraag stelt aan de geschiedenis uit die tijd eromheen, dan komt er een ander antwoord. De grootste koning die Israël gekend heeft, het zal u misschien verbazen, maar dat was niet David of Salomo. Dat was koning Omri. U zegt koning Omri, misschien nooit van gehoord, dat klopt, in de Bijbel vind je er ook bijna niets over. Maar in buitenbijbelse bronnen vinden we wel heel veel getuigenissen over koning Omri. Hij beheerste zo'n beetje het hele Midden-Oosten. Hoe komt het dat de Bijbel daar zo'n ander beeld van geeft dan? Nog een vraag. Het gaat om de Heer Jezus toch, in het Nieuwe Testament? En we kennen dus ook het leven van de Heer Jezus zoals Hij geleefd heeft in deze wereld. Is dat zo? Wat maakte de Heer Jezus dan mee toen hij 16 jaar oud was? Daar zwijgt de Bijbel over. Wat gebeurde er toen hij 22 was dan? Daar zwijgt de Bijbel ook over. Wat weten wij over het leven van de Heer Jezus? We weten iets over die eerste paar dagen. Dan valt even het licht op ongeveer dat hij een jaar of twee oud zou moeten zijn geweest, als de wijzen uit het oosten komen. Dan blijft hij 10 jaar stil. Als hij 12 jaar oud is, zien we hem even in de tempel. En dan duurt het totdat hij ongeveer 30 jaar oud is. En dan lezen we iets over zijn bediening, maar ook niet alles. Johannes zegt het zelf aan het slot van zijn evangelie. Dat er maar een gedeelte van datgene wat hij gezegd en gesproken heeft en wat hij gedaan heeft, is opgeschreven. En als je nou de Bijbel gaat lezen alleen maar als een geschiedenisboek. En dat jouw inleg is in je uitleg van de wil van God volkomen te kennen. Dan mis je allerlei gegevens. Maar wat is de bedoeling van de Bijbel? Wat is de bedoeling van het woord van God? En dan moeten we die woorden van Guido de Bray even doorlezen. Wij geloven dat de Heilige Schrift de wil van God volkomen vervat en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam genoeg geleerd wordt. Wat staat er in de Bijbel? Niet het antwoord op al onze nieuwsgierige vragen, maar wel hoe je zalig kunt worden. En daarom staat er uitvoerig beschreven over koning David en koning Salomo. Waarom? Omdat daarin de lijn van de heilsgeschiedenis getrokken wordt. En David en Salomo typen zijn van Christus. En koning Omri, in Gods ogen was hij niet meer met al zijn rijkdom en zijn macht. Meer dan 50 jaar geregeerd. Enorm rijk had hij. Voor God was hij niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis. Je vindt in de Bijbel ook maar 1 of 2 Bijbelteksten over. Niet belangrijk. En daarom lezen we over de Heer Jezus alleen datgene wat we moeten weten over wie hij was in zijn opdracht, in zijn bediening, in het komen van het opzoeken van zondaren. Wat is de wil van God? Wat is de wil van God als we dat proberen samen te vatten? Dat is toch deze? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Gods wil. Dat is zijn weg tot ons behoud. En die wordt in ons in het woord van God geopenbaard. En daarom lezen we over Gods goede schepping. En de zonde van de mens. Lezen we over het handelen van God in de geschiedenis. Waar hij op de verlossing aanwerkt. Daarom vinden we dat getuigenis zo helder. Over het bloed van Jezus Christus gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lezen we over het vernieuwing van het leven door het werk van de Heilige Geest. Lezen we over het onderscheid tussen zij die de Heere dienen en kennen en de onrechtvaardigen. Lezen we ook over een tweeërlei toekomstverwachting. De gelovigen die door de Heere thuis worden gehaald. Maar zij die het woord van God niet serieus nemen, niet geloven. Voor hen is het oordeel tot in eeuwigheid. Gods wil. Dan schrijft Gideon er nog iets bij. Dat gaat ook over de hele wijze van de dienst aan God. Dat betekent ook dat het woord van God niet vrijblijvend is. Het woord van God wat naar ons toekomt met zijn belofte, maar daarbij ook met een bevel om te komen tot het geloof. Het bevel om te komen tot Christus. Het bevel om je leven in zijn handen te leggen. Om te buigen voor hem. Om Jezus Christus te volgen. Tot hem te komen. Maar dan ook bij hem te blijven. Om te leven naar de norm van het woord. Niets anders. En dat woord van God in zijn heelheid en zijn grootheid, daar doen we niets aan toe. En daar doen we niets aan af. Kijk, en dan moeten wij oppassen met mensen. We lazen het in de belijdenis, hè? Want alle mensen zijn leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Je mag best weten, broer en gemeente, dat ik blij ben met de broeders van de kerkraad die mij bij de les houden. Want ook een predikant, die kan de lijnen die hij trekt vanuit het woord van God scheef trekken. En het is goed dat daar toezicht op is. En dat het in de gaten wordt gehouden en dat daar zo nodig. En wees u daar ook maar verzekerd van dat er over het gesprek gevoerd wordt als de dingen niet goed zijn. Want het moet zijn naar de norm van het woord van God. Zelfs al zou er vanochtend hier op de kansel geen predikant staan, maar een engel uit de hemel. Dan nog hebben we de opdracht om dat wat hij zegt te toetsen aan het woord van God. Het woord alleen is beslissend. Het woord alleen is doorslaggevend. En het hele woord moet klinken in datgene wat door wordt gegeven. En dan lezen we in artikel 7 van de Nederlandse geloofbelijdenis allerlei voorbeelden. En een deel daarvan heeft alles te maken aan de tijd van toen. En toch kunnen we er iets van leren. We mogen andere schriften van mensen niet gelijkstellen aan de Heilige Schrift. De gewoonte niet met de waarheid van God. Niet luisteren naar wat de menigte zegt of de oudheid of de opvolging van de tijden of besluiten van kerkelijke vergaderingen. Het woord van God is uiteindelijk altijd doorslaggevend. Dus ook die opvattingen die ook in onze kring doorcijpelen en die heel mooi klinken. Het gaat om het hart van de schriften, zeggen ze dan. Dus dat betekent ook dat er een rand is waar je dan wat minder naar hoeft te luisteren. En wie bepaalt dan wat het hart is? Of de rand? Lopen we dan niet de kans dat we steeds meer uit de Bijbel weghalen en wegsnijden en uiteindelijk niets meer overhouden? Of dat we het woord gaan lezen heel sterk in de tijd van toen. Paulus zei toen wel dit, maar als hij dat in onze tijd gezegd had, dan zou hij dit zeggen. Om daarmee het woord precies het tegenovergestelde te laten zeggen. Omdat het in onze tijd niet meer past en ja, niet meer in is om het zo te beleiden en zo uit te spreken. Of ook iets, ik kwam het tegen waarvan ik dacht in een onverdacht gereformeerd tijdschrift. Hoe moet je nou omgaan met wonderen? Die wondertekenen en die bijzondere gebeurtenissen die je in de Bijbel leest. Nou was het antwoord, het gaat er niet zozeer om of het echt is of dat het niet echt gebeurd is. Het gaat vooral dat je door het geloof daarnaar kijkt. En als je het helemaal afpelt, dan kom je tot deze conclusie. Het is misschien wel niet echt gebeurd, maar het is toch wel echt waar. En je doet daarmee dan wel af aan datgene wat in de schriften staat. En je knabbelt aan het gezag van de schrift. En je snijdt bladzijden weg uit de schrift. Het is het woord wat spreekt. En dat woord moeten we laten staan. En ook als het gaat over de gewoonte. Of de traditie zoals er gesproken wordt. En dat we de Bijbel lezen en zeggen, ja, maar het gaat om wat Gods volk leert. Dat er een waarheid als het ware achter de waarheid zit. Dat daarmee toch ervaringen en gedachten en gevoelens van mensen toch weer de boventoon gaan voeren. Het gaat altijd weer om te toetsen aan het woord van God. Niet onze inzichten, niet onze gedachten, maar het woord van God is doorslaggevend. En zo lezen we de Bijbel. Zo ontvangen wij de Heilige Schrift als het woord van God. En zo zijn wij gereformeerd. Reformatorisch. Toch? Kenmerken zijn van ons mensen met het boek. Nee, we aanbidden het boek niet, maar we lezen het. En in dat boek ontmoeten wij de God van de Schriften. Ontmoeten wij Jezus Christus zelf. Toch? Gemeente, ik maak me op dat punt wel wat zorgen. Niet ik alleen, maar ook de kerkenraad. En deze vraag ligt wel op tafel. Lezen wij de Bijbel nog? Lezen wij echt de Bijbel nog? Het lezen van de Bijbel was eeuwenlang moeilijk. Mensen konden niet lezen. Het was lang een verboden boek. Het was niet te betalen. En nu, iedereen kan een Bijbel hebben. En als u hem niet heeft, komt u dan vandaag nog bij de pastorie en dan krijgt u een Bijbel van me. Er is niemand die zonder Bijbel hoeft te leven. Maar de vraag is, lezen wij de Bijbel? Ik heb gewoon wat signalen die naar me toe komen onder elkaar gezet. En probeer dan maar eens een conclusie daaruit te trekken. Als ik de vraag stel, of ik kijk alleen maar rond op de catechisaties, dan vraag ik me echt af of er elke dag wel Bijbel gelezen wordt. En als er gelezen wordt, is het dan niet vaak even snel aan tafel? Maar het Bijbellezen voor jezelf. Stille tijd nemen. Echt stil worden. En dan met aandacht het woord van God lezen. Beter gezegd het woord van God bestuderen. Doen we dat nog? Een aantal groepen de vraag gesteld. En de antwoorden die je kreeg, ze zijn onthutsend. En dat zijn de jongeren die dan de moeite nemen om naar catechisatie te komen. En die dan heel eerlijk zeggen, ik lees eigenlijk nooit in de Bijbel. Nooit. Of een enkele keer. En soms, maar dan even snel. Bijbel lezen. Doen we dat nog? Het beleid van de kerkenraad is om juist in de catechisaties heel veel nadruk te leggen op het lezen van de Bijbel. Maar wat missen we een hoop catechisanten? Tot 16 jaar dan komen ze nog wel, maar niet regelmatig. En het verzuim ook bij de jongste groepen neemt toe. Catechisatie vanaf 16 jaar. Als ik alleen maar voor mezelf spreek, het zou een groep moeten zijn van ongeveer 200 catechisanten. Ik heb er nog geen 20. Waar zijn de anderen? En dit zijn dan de jongeren die de moeite nemen om te komen. En andere jongeren die ik spreek, die het uitspreken, Bijbel lezen. Eigenlijk doe ik het nooit. Hoe zit het met de verenigingen? De helft van onze jongeren komt als ze 12 zijn niet naar de vereniging. Maar als het gaat om de volwassenen dan? We hebben heel wat verenigingen. En als je de gids bekijkt, is dat best indrukwekkend. Maar met de grootte van onze gemeente zouden we toch meer dan 100 verenigingen of bijbelstudiegroepen of bijbelkringen moeten hebben. We komen er nog lang niet aan. En het laatste jaarverslag van de zondagsschool, dat was alarmerend. Daar klonk een noodkreet in door. Ook in de oudste groepen op de zondagsschool wordt er niet meer geleerd. En met als motivatie, het hoeft niet meer van thuis. Dat vinden we thuis niet meer nodig. En dat brengt wel tot de vraag, lezen wij het woord van God nog wel? Ik zeg u dit niet vanochtend, gemeente, om u de maat te nemen. Maar vanuit een diepe zorg. Want als we de Bijbel dichtlaten, dan klinkt de stem van de Heere niet meer in ons leven. En daar doen we onszelf en onze kinderen zo ontzettend veel tekort mee. Dan horen we niet meer de stem van de goede herder. Horen we niet meer dat getuigenis van Jezus Christus die gekomen is. En die zijn armen uitstrekt om ontfermend en genadig voor u te zijn. Dan leven we voorbij aan het aanbod van vrije genade. En druppelt dat ook in onze gemeente niet door? De gemeente van het woord toch? En hoe komt het dan dat de bezetting op zondagmiddag zoveel minder is dan 's ochtends en dat toeneemt? Hoe komt het? Ik stel het alleen maar als vraag. Dat we zien dat broeders en zusters wel avondmaal vieren 's morgens, maar 's middags niet in de kerk zitten. Als we toch gevallen zijn voor het woord van God, dan willen we niet anders en dan kunnen we toch ook niet anders dan te leven met het woord van God. Ons te laten gezeggen door het woord van God. Ons te laten voeden door het woord van God. Zou het kunnen, gemeente, en ik stel alleen maar de vragen erbij, dat we de gevolgen ook zien? Een geestelijke ingezonkenheid in de gemeente. Keuzes die er ook gemaakt worden in de levensstijl. Die een heel aantal jaren ondenkbaar waren op Urk. Urk stond erom bekend. De invulling van de zondag was strikt en heel duidelijk. En ook daar zien we de zaken verschuiven. Als het gaat om over op vakantie gaan. Op zondag. Leven we nog wel bij het woord van God? En laten we ons nog wel gezeggen door het woord van God? Of ligt het ook zo in ons leven? Dat we denken, nou, we horen bij de gemeente, we zijn er wel. Dat we gearriveerd zijn. En dat we ons er niet meer over bekommeren en daar ook niet meer over druk hoeven te maken. En dat dan gaat ontbreken aan diepgang. En aan groei in het geloof. Vragen, gemeente, waar we ons op moeten gaan bezinnen. Omdat ik ook wel eens gedachten tegenkom waarvan ik denk, hoe is het in de wereld mogelijk? Want waarvoor ga je naar het avondmaal? Het antwoord wat ik een keer tegenkwam was, nou, daar moet ik naartoe. Want daar worden je zonden vergeven. Gemeente, dan gaat er toch wel iets grondigs mis. En ook de gedachte die ook in onze gemeente, ook hier en daar wel gehoord wordt. Mensen die verloren zouden kunnen gaan. Ja, maar past dat eigenlijk wel bij een God die liefde is? Gemeente, het is nodig dat we het woord van God lezen en blijven lezen. Dat we daar de moeite voor nemen om dat woord echt te lezen en te doorgronden. En als u zegt, ik weet niet hoe het moet, vraag dan om hulp. Kom dan naar een Bijbelvereniging. Gebruik daar goede materialen voor. Er is materiaal in overvloed voorhanden wat u kan helpen bij het lezen van de Bijbel. Noem er maar 2. Pak dan de Bijbel met uitleg erbij om het woord van God te begrijpen. Of als de Herzienenstatenvertaling uw huisbijbel is, pak dan de studiebijbel bij de Herzienenstatenvertaling. Om het woord te begrijpen. En dan toe te komen aan die vraag. Wat zegt dit woord nu in mijn leven? Het woord van God. Door God zelf gegeven was de levende stem van de Heere in ons leven. Het is het middel, het medicijn van de grote medicijnmeester. Om ons te ontdekken aan onze kwaal van de zonde. Maar ook om ons te genezen. We doen onszelf tekort als we het niet gebruiken. Petrus, hij zegt het in 2 Petrus 1. En we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En u er wel aan dat gij daar acht op hebt. Als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Ik neem u nog even terug naar het voorbeeld aan het begin van de preek. Van die jonge vrouw. Die jonge vrouw die blind was. Ze had alle reden om op te geven, toch? Zij had een goed excuus om niet meer Bijbel te kunnen hoeven lezen. Want ze kon het niet meer. Maar ze liet zich niet tegenhouden. Ze spande zich in, ze zette zich voor in. Om dat woord van God te lezen. Omdat ze daarin de stem van de Heere hoorde. Omdat ze daarin de zaligmaker zelf ontmoette. En daarom. De eenvoudige uitnodiging. Die tot zegen is geweest in het leven van Augustinus. Neem het woord en lees. Neem het woord en leef. Amen.